Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Hi, mijn naam is Corine Kolen en je luistert naar Van Twee Kanten. In deze podcast interview ik twee geliefden over hun relatie. En ik spreek ze apart van elkaar, zodat ze openhartig kunnen praten. Deze week Esther en Robert, twee militairen. Esther is 4 maanden zwanger als Robert als militair wordt uitgezonden naar Afghanistan. Maar als hij terugkomt, is hij niet meer dezelfde. Nog een kleine waarschuwing, we hebben deze aflevering op afstand opgenomen en daardoor is de geluidskwaliteit iets minder goed dan je gewend bent.
Ik ken Esther via Volkel, vliegbasis Volkel, daar werkte zij toen. En ik ben daarheen gegaan als korporaal om daar mijn... tussenopleiding eigenlijk te volgen. En daarna zou ik doorgaan weer terug naar Soesterberg. Voor mijn de officiële plaatsing, zou ik zeggen. En ik heb ze in principe leren kennen op vliegbasis Volkel. Ja, bij de brandweer.
Ja, goed. Hij had zijn opleiding, zeg maar, al. En ik moest nog de opleiding in. En ja, daar eigenlijk aan de klets geraakt. En zo is het eigenlijk gelopen.
Herinner je je eerste zoen nog?
Ja, dat was... Op een hele aparte plek. Bij Woensrecht ligt natuurlijk bij Bergen op Zoom die kant op. En we zouden naar de zee gaan. Maar daar is wel water. Maar dat is echt gewoon echt scheepvaartverkeer. Dus niks romantisch, zeg maar, als Scheveningen of Zandvoort of iets dergelijks. Maar gewoon keien en gewoon van die vrachtschepen die voorbij kwamen. En daarna is het ook heel snel gegaan. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Wij zijn dan in maart 2006 zijn wij getrouwd. En we hadden wel zoiets zo van, ja, we wilden ook kinderen natuurlijk. En toen kwam op een gegeven moment de brief. In 2007 moest hij op uitzending naar Afghanistan.
En toen hebben we eigenlijk een beetje uitgerekend naar mijn datum dat ik op uitzending moest. En stel dat we kinderen konden krijgen, dan was het een bepaalde datum voordat ze zwanger zou moeten zijn. Omdat ik niet wilde, zou ik maar zeggen, dat zij zwanger was, maar 4 weken zwanger of zo, en dat ik dan zou vertrekken. Dus we wilden gewoon dat ze ruim om de bij die 3 maanden zwanger was. Dat hebben we een beetje uitgekiend, zou ik maar zeggen, tenminste geprobeerd. Ja, het was gelukt.
Dus je hebt al die bezwangerde periode heb je helemaal eigenlijk in je eentje gedaan?
We hebben er natuurlijk bewust voor gekozen. Dus ik wist, nou ja, waar ik aan begon, dat weet je niet helemaal bij een eerste zwangerschap. Maar goed, mensen hadden zoiets van, moet je dat nou wel doen? Maar ja, ik had liever dat hij 4,5 maand weg is als ik zwanger ben, als dat ik net bevallen ben.
Nou, we hebben het er van tevoren eerst goed over gehad. En niet over mijn uitzending, want dat hadden we allebei nog nooit gedaan. We wisten ook niet wat ons te wachten stond. Dus daar kun je eigenlijk bijna niet op voorbereiden. Je hoort wel verhaaltjes van andere militairen. Maar qua zwangerschap heb ik het goed over gehad. Ik wist dat ik dus de eerste schopjes, de beweging in de buik, hoe het zou groeien, dat zou ik niet meemaken. Niet ten lijve, zou ik zeggen. Ik zou dan wel hopelijk video's krijgen, foto's, brieven, noem maar op. Daar heb ik het wel over gehad. En ja, dan, dat weet je samen af. Is het dat waard?
En?
Ja, wij vonden dat wel. Ja, je bent militair, dus dat hoort erbij. Nam ook een financiële potje mee. Nou, dat scheelt ook weer. Dat brengt ook weer wat dingetjes die beter uitkomen. Qua verbouwen, qua auto, gezinsauto. Ja, noem maar op. Dus we hebben het samen over gehad. En we hadden zoiets van, ja, we gaan er gewoon voor.
Hoe zag je dagen voor je? En hoe anders was dat in werkelijkheid?
Ja, ik heb een heel dagboek bijgehouden met hoe het allemaal ging. Ik zag het bij voor me als ik werk daar 8 uur. Dan heb ik s'avonds eten, wat sporten, wat dingen doen met maten daar, zou ik maar zeggen. En dat was helemaal niet. Het was 24/7 heb ik daar gewerkt. Dag in, dag uit. Alleen als we sliepen, maar dan lagen we nog langs de melder. Of zo, die ging, moesten we eruit. Het was zandhappen en alleen maar doorgaan. En er waren ook dagen bij, dat je het rustig had, dat je bijvoorbeeld alleen maar waterputten moest vullen. Of ik heb ook eens dagen gehad dat we voertuigen die helemaal onder het zand zaten schoonspoten met water. Maar je hebt ook allerlei andere verschrikkelijkere dingen gezien en meegemaakt. En daar kun je je niet voorstellen. Nooit van tevoren.
Was het gevaarlijk werk wat hij daar deed?
Ja, is het gevaarlijk? Ja, want ik bedoel, het kamp, er werden natuurlijk regelmatig raketinslagen en dat soort dingen, bedreigingen en dat soort dingen richting het kamp. Dus je zit in Afghanistan, dus het is eigenlijk altijd wel gevaarlijk.
De beginvlucht bij mij is niet helemaal lekker soepel verlopen toen ik daarheen ging. Op een gegeven moment zijn we in de buurt van Dubai zijn we geland, omdat wij een ander land kregen ze geen clearance, zoals dat heet, geen toestemming voor, om er overheen te vliegen. Ze zijn ze flink lang mee bezig geweest. We hebben daar ruim 2 dagen op het vliegveld gezeten. Dus op de betonnen vloer liggen en op een bankje slapen. Toen zijn we doorgevlogen naar Kabul. Daar zijn we geland. En toen kregen we eigenlijk de eerste tekenen van oorlog al. Want bij de landing zie je dus langs het vliegveld zie je al beschoten vliegtuigen staan. Een neergestort helikopter. Die beelden zie je dan. Ja, en je staat er niet bij stil van het kan ons ook overkomen. Nee, want misschien redeneer je dan heel snel, want dat ligt al heel lang. Ik had van die kartonnen militaire kistjes. Ik had allebei mijn voeten eigenlijk helemaal kapot gelopen. Met name mijn hakken en mijn zool. En in Kabul heb ik die laten behandelen door een Australische, bij een Australische rol 2, rol 3. En die zeiden op een gegeven moment van, het is of we behandelen jou hier 24 uur, of je gaat repat terug naar huis. Er gaan heel veel dingen door je hoofd heen. Repat, dat is terug. Geen inkomen. Tenminste, dat je loopt op mis. Maar ik zie wel mijn vrouw. Ik heb die overweging heel snel gemaakt. Want we hadden allerlei dingen al afgesproken. Dus ik zou daar gewoon blijven. Dat, ja, ik ga niet voor een blaar op mijn hak. Zou ik zeggen, terug naar huis. Daar heb ik me laten behandelen. En ik vloog 24 uur later pas terug. Achter mijn collega's aan naar TK. In een Australische Black Hawk ben ik gevlogen. Met een paar Duitsers. Fransen zaten erin. Een Amerikaanse crew. En vlak voor de landing, dat is heel snel gegaan. Ineens wat ik me nog heel goed bijstaat, is dat de loopmast me aankeek en met name met zijn handje zo deed dat ik rustig moest blijven zitten. No panic. En de helikopter werd beschoten.
Hey, en dan 's avonds heb je bijvoorbeeld Esther aan de lijn. En wat vertel je dan?
Dat hele stuk heb ik helemaal niet verteld. Ik bedoel, zij is zwanger, ze draagt een kind van ons in zich. Dat is allemaal heel pril. Als zij dan nog 3-4 maanden in onzekerheid moet leven met dat kind in haar. Nee, dat is niet gezond.
Ja, weet je, maar, ja, je hebt het sowieso eerst over van, goh, hoe was je dag? Ik bedoel, wat heb je gedaan? Heb je nog iets leuks gedaan? Gewoon eigenlijk een beetje koetjes en kalfjes. En je gaat niet iedere poep en scheet die dwars zit, zeg ik altijd. Ga je delen. Tenminste, ik niet. En het is wel een hele zware periode geweest voor mij, zeg maar. Omdat ik last kreeg van bekinstabiliteit. Heel erg. En op een gegeven moment inderdaad ook gewoon niet meer kon werken. En eigenlijk niks meer mocht doen. En toen, uiteindelijk moet je dat dan ook door de telefoon, terwijl hij in Afghanistan zit, ja, moet je daar toch, je probeert zo min mogelijk eigenlijk te vertellen, maar ja, op een gegeven moment moet je wel.
Het was soms wel moeilijk om dingen niet te vertellen, maar aan de andere kant was ik daar misschien wel heel nuchter in. En je maakt dingen mee die zijn leuk tussen haken, spannend, die kon ik vertellen, maar de gevaarlijke dingen en waardoor je misschien niet in paniek kon raken, maar die vertelde je gewoon niet.
Maar eigenlijk hebben jullie elkaar zitten sparen al die maanden.
Ja, je zit daar continu inderdaad, ben je daar alert en paraat en noem het maar op. En als je dan ook nog eens continu moet nadenken over thuis, en natuurlijk doet hij dat wel, want ik bedoel, daar is het ook wel de persoon voor. En ik denk dat ik het daarom ook inderdaad probeerde te beschermen, om dat hij inderdaad niet continu daarmee bezig was. En ook op het moment dat jij continu gefocust bent op thuis, is jouw scherpte daar natuurlijk ook minder.
Heb je eenzaam gevoeld?
Nee. Nee, eigenlijk niet. Maar ik zei in die tijd ook altijd van, ik ben tijdelijk vrijgezel. En niet dat ik me als een vrijgezel heb gedragen hoor. Maar ik denk dat het ook een stukje zelfbescherming is geweest. Zo van, nou ja, goed, weet je, ik moet het nu alleen doen. Want ik bedoel, hij zit zoveel duizenden kilometers verderop.
Dit was gewoon voor ons een mega ultieme relatietest. Zeker omdat ze zwanger was, net getrouwd, net een huisje. En ik denk dat het ons nog veel sterker gemaakt heeft.
Dan kom je terug en dan denk je, ziezo, dat varkentje is gewassen. We gaan nu gewoon lekker met z'n tweeën verder. We krijgen een kind, we zijn blij, we zijn gelukkig. Het leven gaat beginnen. Is dat zo? Was dat het gevoel waarmee je terugkwam?
50-50. Gedeeltelijk wel. Eigenlijk precies hoe je het zegt. Ik weet nog goed dat ik aankwam en ik zie mijn ouders bovenop staan. Bovenop een of ander plateautje of net wat. En in één keer tussen alle menigte zie ik gewoon zo'n bolle buik. En er kon er maar één zijn, dat was mijn vrouw. Ik vond het mega tof dat iedereen er was, maar ik wilde liefst gewoon naar huis. Ik wilde alleen met Esther op de bank zitten, gewoon tegen elkaar aan. En aan die buik voelen. En het was helemaal goed. En alles wat er gebeurd was, net heb ik gezegd, dat was klaar. Dat boek is dicht. En ik heb ook een dagboek bijgehouden, dat heb ik letterlijk dichtgeslagen. En het was gewoon, that's it.
Nou ja, dan ga je dus aan de babykamer. Je gaat nog wat laatste dingen uitzoeken, noem het maar op. Dan wordt je kind geboren. Dat is ook een hele verandering in je leven. Dus, en dat is eigenlijk ook allemaal goed gegaan. Want er is ook niet één moment dat ik kan zeggen van... En toen ging het mis.
Ja, ik denk dat ik volgens mij kreeg ik op een gegeven moment een beetje een korter lontje. Ik was sneller geïrriteerd. Op een gegeven moment ga je ook druktes vermijden. Verjaardagen, gezin, sneller naar huis. Drukke parken, winkelcentra's. Ik sliep slecht. Dat je 's morgens vroeg, eigenlijk elke morgenochtend, baden in het zweet wakker werd.
Een keukenla zo zachtjes mogelijk dicht doen. Deuren zo zachtjes mogelijk dicht doen. Niks tegen hem zeggen. Dus ja, op een gegeven moment ga je dus... je begint dan tegen de kind te zeggen van... Nou, doe maar even rustig, weet je wel. Papa voelt zich niet zo lekker. En op een gegeven moment inderdaad van... Nou ja, ja, wil je afspreken met een vriendje? Ja, doe maar daar afspreken, weet je wel. Dus je gaat iedere keer je grenzen verleggen van... Ja, wat wel kan, wat niet kan. En uiteindelijk inderdaad, als je dan terug gaat kijken, denk je van ja, weet je, je had veel eerder aan de bel moeten trekken. Maar ja, dat is altijd achteraf.
Je wist wel dat er niet altijd iets, dat het, nee, je wist niet. Ik had het vermoeden dat er iets niet helemaal lekker zat. Maar je hoort dan ook al wel eens over mensen met PTSS. En denk je allemaal, die zijn allemaal helemaal van de wous. En die gaan allemaal naar psychiaters, die komen nooit meer in het leven terecht. Dus daar had ik het nooit over. Alleen, je hoort er wel eens dingen en... Dan wil je eigenlijk wel aan de bel trekken, maar ook weer niet. Want die schaamte, die overheerst en dat overheerst nog steeds.
Waar schaam je dan voor?
Ja, ik ben dan de man, en die gaat op uitzending en ik kom dan terug als een man. En dan moet je niet terugkomen als in andermans ogen als een bangerik. Zo zie ik het.
Wat was het moment dat je dacht, nu moet ik hulp zoeken?
Dat is met mijn net na mijn operatie, ik ben aan mijn hart geopereerd. En er was een assistent, noem ik het maar even. Die deed toen mijn lies dichtdrukken. De laatste 5 minuten van de lichaam op de OK, is alles al klaar. En die man is ook in Kabul geweest. Als medisch personeel op uitzending. En we hebben het over koetjes en kalfjes, gewoon over ditjes en datjes. En niet eens over de militaire gebeuren. En op een kijkt hij me aan en ik kijk me recht in de ogen en zegt: Robert, jij moet praten, Robert. Dat zijn de enige woorden die hij zei. En een paar maanden daarna, toen heb ik aan de bel getrokken, toen heb ik het Veteraneninstituut gebeld. 3 keer toe.
Hoe ging dat?
Nou, ik belde en ik ging meteen weer op. Ik denk, nee, toch niet. En ik heb een dag daarna voor weer een keer gebeld en meteen weer opgehangen. Ik denk, nee, laat maar. En toen belden ze terug. Ze zeiden, ja, u hebt al, volgens mij, ik had al 3 keer gebeld, weet ik niet meer. Maar ze zeiden van, je hebt al een paar keer gebeld en... Misschien is het toch belangrijk. Je kunt alles zeggen. Het is allemaal binnenshuis, binnen 4 muren. En toen ben ik... ik weet niet meer wat ik gezegd heb. Maar in ieder geval dat ik het idee had dat niet alles liep zoals het hoort te lopen. En dat iemand mij gezegd heeft van, joh, heb het er zo over? En toen is het balletje heel snel gaan rollen.
Ja, voor een ander klinkt het misschien heel vreemd. Maar ik heb het eigenlijk gewoon gelaten. Zo van, nou weet je, ga jij eerst maar kijken wat er is. Hoe je het zelf... Ja, een plekje kunt gaan geven en dan kom je vanzelf wel. Ik bedoel, natuurlijk was ik heel nieuwsgierig en natuurlijk had ik zoiets van ja, wat gebeurt hier nu allemaal? En ja, dat is gewoon niet wat je wil. Want ja, het plaatje wat je voor ogen had, zo van, nou weet je, ze leven nog lang en gelukkig. Heb je zoiets van, ja, en nu? Ik bedoel, welke beerput gaat hier opengetrokken worden?
Ik zat toen in een bepaalde put. Maar vanuit die put ben ik in een heel diep dal gevallen. Ja. Samen eigenlijk, ik heb Esther gewoon meegetrokken.
Hij kreeg dan vrij intensief EMDR. Dus ja, hij gaat weer terug naar toen om natuurlijk zijn trauma's te verwerken. En inderdaad, gaandeweg zijn behandelingen. Ja, op een gegeven moment krijgt hij natuurlijk ook de opdracht van zijn psycholoog. Ja, je zult er gewoon dingen thuis moeten gaan vertellen. En dus ja, uiteindelijk werden voor mij ook steeds meer puzzelstukjes kwamen op zijn plek te liggen. En kwam er voor mij ook een beetje een verhaal. Kijk, helemaal voorstellen hoe het daar is geweest, dat kun je niet als je daar niet geweest bent. Maar er werden voor mij wel wat dingen duidelijker, zeg maar.
Medivac kreeg op hem te horen dat hij dus binnen zou komen met gewonden. En ik heb een persoon naar binnen gebracht en ik ren weer terug. En ik krijg vanuit de klep die er naar beneden stond, krijg een meisje. Toen wist ik het niet, maar een jong meisje van een jaar of 8, 9, denk ik, 7. In mijn handen gedrukt. En ik kreeg een tas mee en ik moest haar meenemen. En ik neem ze mee. En ja, ze is Afghaans, dus dat kan ik niet. Ja, toen de tijd kon ik een paar woordjes, maar... Dus je probeert in het Engels en op Nederlands gewoon geruststellen, zacht praten, rustig blijven. Goed vasthouden, want die wind die waait er heel hard. En ze schreeuwde moord en brand. En met name dat blijft dan nu achteraf realiseren waarom je dan schreeuwende kinderen zo minder prettig vindt. En die neem je mee naar binnen en die zak geef je af. En ik loop eigenlijk naar buiten. Toen tikte iemand met de schouder met zijn handschoen aan van je moet nu wel je pak gaan vervangen. Ik zat onder het bloed. En toen had ik zoiets van bloed. Dus meteen in eerste instantie gaan kijken of ik niks heb. Nou, dat had ik dus niet. Toen kreeg ik binnen zoveel tijd te horen dat meisje wat ik had, en ik hield ze links vast. En zij miste de rechterarm. Die zat in de zak. Ja, en dan snap je, dan ga je dus realiseren van ja, daarom schreeuwden ze zo. En op dat moment was het zo van ja, dat, oh man, god erg, noem maar op. In het begin kreeg ik dan na zoveel dagen te horen dat het aanzetten van de arm was gelukt. Dus die kon ze behouden gelukkig. Ik heb ze toen nog één keer gezien. Maar dan is het verhaal, ja, dat was erg toen. En dan denk je van, nou, klaar.
Op dat moment denk ik dat het ook nog niet, dat klinkt heel raar, maar dat het op dat moment ook nog niet zoveel met je doet. Want je zit daar, je moet door en je bent continu ben je aan het werk. Dus je hebt ook gewoon geen tijd om daar over na te denken. En ja, je moet door.
Maar ik ben toen gaan praten met een psycholoog. Heb ik een hele tijd gepraat over mijn uitzending, over bepaalde dingen die ik meegemaakt had. En op een of andere manier voelde dat best vertrouwd, want ik heb de tweede of de derde keer dat ik daar was ook echt niet letterlijk verteld wat er gebeurd was, maar wel de beelden die ik ook wel eens 's nachts zag, waar ik wakker van schrok. Ik wist nooit echt exact wat het was, maar er waren twee raampjes. Ik zeg altijd twee raampjes en dat was flitsen, knallen. Altijd twee kleine vierkante raampjes. En later na blijkt dat, tenminste dat is uit de therapie uitgekomen, dat zijn de ramen die in de blackhawk zitten aan de zijkant bij de deur. En de knal, de flitsen. Ik zag het heel even en dan werd ik wakker. En dan ik schrok me kapot. Het leek net alsof je dan uit bed valt.
En wat heeft die therapie opgeleverd?
Hun hebben op een gegeven moment, aan het begin van de therapie, hebben ze zeg maar een plan gemaakt van, joh, waar sta je nu en waar wil je naartoe? Nou ja, goed, je staat ergens op, nul is het niet, maar je staat ergens op 10 of 20 en je wil weer naar 100%. Je wil in principe weer terug naar je oude leven. Nou ja, goed, dat kun je op je buik schrijven, want je oude leven, dat ligt gewoon achter je en dat komt gewoon nooit meer terug.
Vroeger had ik dus echt... Gewoon leuke dagen, goede dagen, hele fijne dagen, topdagen. En af en toe had je een chagrijnige dag. En dan noem je dat een slechte dag. Nu, na alles, zou ik maar zeggen, ik herken mij van vroeger niet meer. Voor de uitzending was dat allemaal. Nu, na de uitzending, heb ik alleen nog maar een beetje slechte dagen. Nog slechtere, hele slechtere, mega slechte dagen. Maar het zullen nooit meer die hele goede dagen worden van voor mijn uitzending. Nou, ik heb op een gegeven moment dus kreeg ik te horen van dat het dus mijn therapie zat er eigenlijk op. Het was gewoon, ik was uitbehandeld, zoals dat dan heel mooi heet. En toen zeiden ze van ja, een hulphond zou ook kunnen. Toen zijn we met het hele gezin naar zo'n sessie geweest van hulphond. En dat duurde 20 minuten. Ze hebben een verhaaltje wat een hulphond, PTSS hulphond doet. En die was voorbij. We keken elkaar allemaal aan. En ook de kinderen. En ik zeg, dat gaat over papa. Dat is gewoon mijn verhaal. Dan komt Lasso in je leven. Nou, dan gaat een paar sessies gaat dat zo door. Op een gegeven moment werd hij hier naartoe gebracht. En dan mocht hij een nacht blijven. We gaan naar bed. Hij ligt langs me. En midden in de nacht maakt hij me wakker. En ik denk, ga slapen. Ik heb die rust nodig. Dus hij gaat liggen. Een uurtje of twee daarna maakt hij me weer wakker. Echt met zijn snuit tegen me aan. Zo van, hallo. Ik gaf hem een aai van, het is goed. Hè? En de volgende ochtend, ik stap op en denk, hij heeft me wakker gemaakt. En ik voelde me, ja, alsof ik wel iets langer had geslapen. Maar ik had echt zoiets van, Jezus, dit is wat hij moet doen. Dus hij merkt gewoon dat je onrustig wordt, onrustiger ademt, beweegt. Dan tikt hij met zijn snuit. Maar dan heb ik de piek van de flashback, de nachtmerrie niet. Dat houdt je een stuk rustiger, ja.
Hij is van anderhalf, twee uur slaap per nacht, is hij naar een vier, vijf uur per nacht gegaan misschien. Misschien sommige nachten zes uur. Dus dat betekent Laszlo heel erg voor hem. En het feit, Laszlo zorgt dat hij weer buiten komt. En, want hij moet hem natuurlijk uitlaten. Maar ook mochten wij ergens zijn in een winkel of buiten op straat en je komt mensen tegen, Laszlo zorgt ervoor voor zijn veilige omgeving, zeg maar. Dus stel dat wij jou buiten tegen zouden komen en jij staat tegenover Robert, dan gaat Laszlo eigenlijk tussen jullie inzitten. Zo van tot hier en niet verder. En Robert is heel erg alert. Dus continu alles horen, alles willen weten. En dat doet Laszlo nu voor hem.
Soms denk ik wel eens terug, dat is niet vaak, maar ik denk van, ik had toen met mijn kapotte hakken, had ik moeten zeggen van, we gaan terug. Nou, zoals ze in het Duits mooi zeggen, dat is waar eenmaal. Dus dat gaat niet, dat kan ik nog terugdraaien. Maar wie weet hoe het dan was gelopen, dat weet je niet.
Je luisterde naar het verhaal van Esther en Robert. We zijn altijd op zoek naar nieuwe verhalen en zo zou ik heel graag een keer willen spreken met een stel dat net gescheiden is en dat wil vertellen hoe je dat op een goede manier doet. Willen jullie daarover met mij praten? Mail dan naar vantweekanten@volkskrant.nl. Mijn naam is Corine Kolen. Ik maak deze podcast samen met Simone Eleveld, tevens eindredacteur. De montage is gedaan door Lisette Spiegeler en de research was door David Slinks. Coördinatie Corinne van Duin en de begin- en eindmuziek is gemaakt door Lula 13. Van Twee Kanten is een podcast van de Volkskrant. Als je ons wilt steunen, dan kan je dat het beste doen door gewoon een abonnement op de Volkskrant te nemen. En dat kan al voor 50 cent per week via volkskrant.nl/lees. Dank je voor het luisteren.